Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 1 februari 2022, het begin van een nieuwe maand. Het enthousiasme lijkt ook terug te keren trouwens, daar komen we zo meteen op terug. Maar omdat het een begin van een nieuwe maand is, hebben we natuurlijk ook meer charts dan gebruikelijk. Namelijk de maandchart, die was vannacht klaar om 1 uur, dus die gaan we bespreken zo meteen. De maandchart van Bitcoin en de maandchart van Ether. Voordat we dat doen, nog even een paar vragen behandelen, dat had ik gisteren al beloofd. En even wat nieuws, wat kort nieuws. Eerst wat intern nieuws. Misschien ben jij bij een sessie geweest die is georganiseerd vorige maand door Kevan, een van onze moderators. En die sessie werd eigenlijk aangekondigd onder de naam Traden voor Gevorderden. En dat was een enorm succes. Als je daar niet bij bent geweest, nou, Kevan heeft vorige maand aangekondigd dat hij een gratis clinic ging geven, een soort clinic. Helemaal op eigen naam en titel, op via Zoom. En dat heeft hij allemaal aangekondigd via BitCloud. Nou, in no time zat die sessie vol. Er waren 100 plekken. Dat is nu eenmaal de limiet die Zoom heeft, de standaard limiet. En die plekken waren binnen 2 minuten vol. Er kwam niemand meer bij. Dat heeft wel wat onrust veroorzaakt. Onder andere op Facebook begonnen zelfs wat mensen te zeggen dat dit puur oplichterij was. Ik vraag me nog steeds af hoe iets dat gratis is oplichterij kan zijn. Maar goed, uiteindelijk was het een groot succes volgens de deelnemers. En ook volgens Kevan, die daar veel plezier aan heeft beleefd. Ze hebben net ook nog een, volgens mij vorige week, een terugkomstsessie gehad. En wij zijn even met Kevan gaan praten. En we hebben besloten, omdat dit zo'n succes is, omdat Kevan er zelf ook heel enthousiast over was, om dit een plekje te geven binnen CryptoCoiners. En dat betekent dat Kevan clinics gaat doen voor CryptoCoiners. Clinics over de onderwerpen waar hij heel erg goed in is en veel van weet. En die eigenlijk nauw aansluiten op alle onderwerpen die we al behandelen bij CryptoCoiners. Het gaat eigenlijk om een paar andere manieren van traden dat je nu misschien tegenkomt bij CryptoCoiners, maar die wel goed passen in de CryptoCoiners filosofie. En we zijn nog alles aan het uitzoeken, we zijn alles nog aan het plannen, we zorgen ervoor dat dat allemaal didactisch helemaal klopt, enzovoort, enzovoort. Maar we hebben al wel een datum. Stel, jij hebt die pilot gemist en je bent wel geïnteresseerd om die clinic nog een keer te volgen. Dan wil je misschien nu alvast 1 datum in je agenda zetten, dat is zaterdag 12 maart. Aanstaande zaterdag 12 maart, dus 12 maart 2022. Op die zaterdag gaat Kevan waarschijnlijk, is nog niet 100% zekerheid, maar ga er voorlopig maar vanuit, gaat Kevan nog een clinic geven. En die clinic zal voor een gedeelte bestaan uit materiaal dat hij ook in die pilot heeft behandeld. Dus als je daar interesse in hebt, je hebt het toen moeten missen, schrijf die datum even op. Meer kun je nog niet, het heeft geen zin om Kevan nu te gaan benaderen, een PM'tjes te gaan sturen of mailtjes, want de arme man heeft het al druk genoeg met alle mailtjes die hij krijgt en alle PM'tjes. Hij kan ook niet op alles meer antwoorden. Maar als je zeker wilt weten dat je hier de boot niet mist, schrijf je dan gewoon even in voor de CryptoCoiners nieuwsbrief. www.cryptocoiners.nl/nieuwsbrief. Dan word je ook via de nieuwsbrief wel op de hoogte gehouden. Of blijf gewoon luisteren naar deze podcast. Daar kondigen we het ook in aan. Maar de datum waarop die clinic gegeven wordt is naar alle waarschijnlijkheid zaterdag 12 maart. Dus dat kan alvast in je agenda. Nou dan, extern nieuws. Er is opnieuw, net als gisteren, eigenlijk niet zo heel erg veel te melden. Een belangrijk dingetje is dat Kanye West een opmerking heeft gemaakt. Oh, tegenwoordig heet hij J trouwens. Een opmerking heeft gemaakt over NFT's. En hij heeft een tweet, volgens mij was het een tweet of een Instagram post. Hij heeft gezegd van NFT's, doe ik niks mee. Ik houd gewoon liever bij echte dingen in de echte wereld. En het apart is, mensen vragen ook aan CryptoCoiners of aan mij, wanneer maak je eens een keer een video of een podcast waar je het hebt over NFT's. En je hebt gemerkt, dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Ik heb af en toe het woord een keer genoemd, maar dat blijft ook wel bij. En voordat ik je mijn reactie daarop ga geven, eerst even een oproep. Als jij ervaring hebt met NFT's, positieve ervaringen of negatieve ervaringen, of als je een mening hebt over NFT's, positief of negatief, reageer dan op deze podcast. Let wel, met alleen maar een antwoord als van ik vind helemaal niks, of ik vind het fantastisch, of het is de toekomst, of kijk eens wat puntje puntje NFT gaat doen. Dat zijn niet de reacties waar we eigenlijk naar op zoek zijn. We zijn op zoek naar onderbouwde reacties, waarom je wel met NFT's zou moeten beginnen, maar dus wel onderbouwd, of waarom je er niet mee zou moeten beginnen. Onderbouwd. Dat even alvast als uitnodiging voordat ik je zo meteen mijn reactie geef. En aarzel niet, denk niet bij jezelf, ach, iemand anders reageert wel. Op mijn reactie zitten ze echt niet te wachten. Als je een paar afleveringen van de CryptoCoiners podcast terugluistert, dan weet je hoe serieus we de reacties nemen die worden gepost. En dat er een grote kans is dat je reactie ook daadwerkelijk te horen is. Hier in deze podcast of op een andere plek. Dus heb jij een onderbouwde mening over NFT's, welke kant die mening er ook op gaat, aarzel niet en post die. Dat kun je doen op de podcastpagina of je kunt het ook doen op YouTube, waar je nu deze podcast misschien hoort. Maar laat het ons vooral weten. Deel die mening met ons. Nou, mijn mening erover, ik geef hem alvast maar even, ik heb er niks mee. Zo, simpel en dat kan ik niet zeggen. En de reden is, heel veel van die NFT's zijn naar mijn mening niets anders dan gebakken lucht. Het beste voorbeeld dat ik kan geven is het verhaal waarbij een aantal beroemde Amerikanen, zoals Jimmy Fallon, die talkshow host, besloot om wat klassieke apenplaatjes te gaan scannen. In Amerika kun je allerlei plaatjes verzamelen van honkballers, hockeyers, basketballers, noem maar op en zo. En ook van apen. En ze hebben wat van die oude apenplaatjes opgedoken, hebben ze gescand en hebben ze als NFT's uitgebracht. Ja, oké. Okay. Toen ik dat las, dacht ik alleen maar van, dit is dus een typisch voorbeeld van het creëren van een hype die nergens over gaat. Want de enige waarde die die NFT's hebben, is dat er een plaatje achter zit dat is gescand door een beroemde Amerikaan. Oké, okay. Dan haak ik af. Echt op zo'n moment haak ik af. En wat ik zie, is dat, ik zie een parallel met de ICO's, een initial coin offering. Misschien als je wat langer in de cryptowereld zit, ken je die dingen nog. Dat zijn eigenlijk soort beursgangen, maar dan van munten, waarbij op een gegeven moment de hype zo groot was, dat iedereen die dat maar wilde, een munt uit kon brengen. In no time kochten mensen zich helemaal scheel op die munt. En de enigen die er echt beter van werden, waren degenen die munt hadden uitgebracht. En die munt was niets anders dan een token draaiend op de Ethereum blockchain. Dus binnen een half uurtje in elkaar gezet, maximaal een uur. Meteen een goede deal gesloten met een grote exchange, die dat geld ook wel zagen zitten. En daarna was het gewoon een kwestie van cashen. En daarna verdwijnen. En dat is zo vaak gebeurd. Niet alle ICO's zijn zo. Zijn er een paar bij die waren daadwerkelijk, laten we zo zeggen, gefundeerd. En daar zat een munt achter of een token achter met een waarde. Maar de meeste ICO's gingen over munten waar een mooie prijs aan hing, maar waar totaal geen waarde achter zat. En datzelfde patroon zie je nu ook terug, naar mijn mening, bij NFT's. Er zijn een paar NFT's waarvan je zou kunnen zeggen, ja, daar zit een mogelijke waarde achter. Maar het gros van al die NFT's gaat echt helemaal nergens over. Digitale plaatjes met een hele lage resolutie van, wat hebben we al gehad? Koeien, honden, de gekste dingen. En dat gaat allemaal nergens over. Dit is niet interessant. Dit is niet een asset die je koopt met een onderliggende fundamentele waarde. Dit is nu echt puur speculatie. En dit is echt gewoon puur meelift op een hype. Je kunt daar, als je geluk hebt, let wel, als je geluk hebt, naar mijn mening ontzettend rijk mee worden. Maar als je pech hebt, kun je er ontzettend veel geld mee verliezen. En het is nogmaals puur speculatie. Het is alleen maar speculatie met een T. Het is alleen maar een gokspelletje. En dat geldt nogmaals voor, naar mijn mening, meer dan 99%. En je moet maar net in staat zijn om die paar NFT's met een echte fundamentele waarde eruit te halen. Dit is dus mijn mening. En ik kan me helemaal voorstellen dat je het daar totaal niet mee eens bent. Maar post dat dan. Reageer. Je kunt ook duimpjes naar beneden posten. Dat vond ik niet zo heel spannend. Maar als je zegt van, ja, ik ben het er niet mee eens, want of ik ben het er juist wel mee eens, want post dat dan gewoon eens als reactie hierop. Dan praten we daarover in een volgende podcast aflevering. Ik doe dat bijna altijd als er meningen komen die volledig haaks staan op de mening van mij. Een voorbeeld van iets waarbij ik dat nog niet gedaan heb overigens, is de Shiba Inu. Misschien weet je dat nog. Volgens mij was dat in november. Toen schoot die Shiba Inu door het dak. Die ging volgens mij naar de C. Ik weet niet meer. Hij werd echt duur. En toen zei ik van, nou, dit is gewoon een hype. Wat mij betreft gewoon een meme coin zonder enige mate van fundamentele waarde. Daar kwamen toen meteen meningen over en discussies op. En ik heb gezegd, nou, ik kom hier wel op terug. Dat heb ik nog niet gedaan. Het staat nog steeds op mijn to-do-lijst om het te doen. Maar ik vond het niet eerlijk om dat nu te doen. Want dat ding is enorm gedaald. Dat is nu maar, ik denk maar een derde, misschien nog wel minder van wat hij toen waard was. Maar ja, dat is niet zo eerlijk, want we zitten nu gewoon in een bearish market. Dus alles daalt nu als een gek. Ja, dan kun je wel zeggen, kijk hoe slecht Shiba Inu het nu doet. Maar dat is een beetje appels met peren vergelijken. Dus ik wacht liever even totdat de markt zich weer heeft hersteld, wat absoluut gaat gebeuren. En dan pakken we die munt er nog wel een keer bij. En dan kijken we eens eventjes wat er nou eigenlijk echt terecht is gekomen van de prijs van die munt, afgezet tegen de, naar mijn mening, nog steeds niet bestaande fundamentele waarde ervan. Dus dat komt nog. Maar als jij dus hierover, over NFT's, een mening hebt die afwijkt van die van mij, fundeer hem, onderbouw hem, post hem en dan praten we erover hier in de Crypto Coins podcast. Nou, tot zover. Dan de vragen even erachteraan. Allereerst een vraag van Best of Bundy. En die vraag kwam via YouTube. En Best of Bundy die vroeg, wat is eigenlijk de rationale achter het feit dat een MA-lijn een weerstandslijn is? Nou, even als de termen wat te technisch zijn. Een MA-lijn is een lijn die je op charts kunt tekenen of kunt laten tekenen eigenlijk. Het is een indicator. En die bestaat dan uit al punten die met elkaar worden verbonden. En dat zijn voortschrijdende gemiddelde. Elk punt is het gemiddelde van 20, bij een MA20, 20 afgesloten candles. En bij een MA50 is elk punt het gemiddelde van 50 afgesloten candles. Nou, je snapt hoe het werkt. En verbind je die punten met elkaar, dan krijg je een MA-indicator. En in heel veel gevallen vormt die indicator een weerstandslijn of een vloerlijn, een ondersteuningslijn, dus een plafond of een vloer, waar de prijs bijvoorbeeld niet boven komt of niet zo makkelijk, of waar de prijs niet onder komt, niet zo makkelijk. Hoe kan dat? En het antwoord is niet zo heel wetenschappelijk. Er is niet een wiskundige reden of een wetenschappelijke onderbouwing voor het feit dat de prijs daar vaak botst. Het heeft alles te maken met hoe traders te werk gaan. Traders hebben eigenlijk bijna, ja, natuurlijk zijn er verschillende manieren van traden, maar er zijn altijd een paar methodes die traders volgen. En het collectieve traderbrein, om het zomaar even te noemen, die op een chart bezig zijn of die op charts bezig zijn, dat zijn niet eens zo heel veel traders. Er wordt wel veel gehandeld, maar er zijn veel meer mensen die bijvoorbeeld een asset, een aandeel of een munt of zo, gewoon hebben zonder daar verder elke dag mee te handelen of zo. Dus het aantal actieve traders is niet eens zo heel erg groot. Maar die actieve traders bij elkaar, die vormen zeg maar een collectief brein dat uiteindelijk bepaalt waarop wordt gereageerd. En dat collectieve brein reageert eigenlijk op indicators en op andere dingen zoals trends, gebaseerd op misschien peaks en troughs, trendlijnen, noem allemaal op en zo. En een van de afspraken die traders hebben gemaakt, omdat ze merkten dat dat nu eenmaal zo werkt, omdat andere traders dat ook bleken te doen, is dat als de prijs in de buurt komt van zo'n lijn, hij blijkbaar altijd omkeert of heel vaak omkeert. Die lijn dient als een vloer of als een plafond. Dus ze gaan handelen naar een bepaalde lijn. Ze zien een lijn als een weerstandslijn of een supportlijn, omdat anderen dat ook zien en daar ook naar handelen. En het beste voorbeeld dat je kan geven is bijvoorbeeld de Fibonacci Retracement Tool. Misschien wel eens van gehoord. Dat is als er een pullback ontstaat, de prijs is gestegen, zakt even wat terug, of de prijs is gedaald en stijgt eventjes wat om daarna weer verder te dalen. Dat zoiets wordt een pullback genoemd, ook wel een retracement genoemd. Dan kun je een zogenaamde Fibonacci Retracement Tool trekken. En dat is niets anders dan het verbinden van twee punten, een extreme low met een extreme high. Dan ontstaan er wat lijnen. Die lijnen zijn gebaseerd op de reeks van Fibonacci, kom ik zo meteen nog even op terug. En dat zijn dan weerstands- of supportlijnen waar traders weer op gaan traden. En dan kun je afvragen, komt dit nu omdat meneer Fibonacci, die overigens Leonardo heette, Leonardo van Pisa, dat was zijn echte naam. Fibonacci is niet echt een naam, dat is gewoon een soort, hoe noem je dat, een nickname, een koosnaampje. Fibonacci betekent trouwens niks anders dan Fi is zoon of kind in het ideaal, zoals je misschien wel weet. En Bonacci of Bonaccio eigenlijk, dat was de vader van Leonardo. En hij werd dus zoon van Bonaccio genoemd, oftewel Fibonacci. Daar komt de naam vandaan als je dat ooit afvroeg. Absoluut niet relevant detail, maar altijd leuk om dit soort dingen te weten. Enfin, Leonardo, oftewel Fibonacci, die heeft die reeks bedacht. Hè? De reeks getallen 0, 1, 1 en dan steeds de twee bij elkaar opgeteld. Dus 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 2 plus 3 is 5, 3 plus 5 is 8, enzovoort, enzovoort. En als je die getallen op elkaar deelt, of door elkaar deelt, dan krijg je andere getallen die je kunt gebruiken om in zo'n geval percentages uit te rekenen, retracement lijnen uit te tekenen. Je kunt nog veel meer mee doen. De gulden snede bijvoorbeeld is ook niks anders dan een verhoudingsgetal. Dat ontstaat als je getallen uit de reeks van Fibonacci op elkaar deelt. Heb ik volgens mij zelfs een keertje een video over gemaakt hoe dat werkt. Het is een onderwerp dat altijd terugkomt in mijn workshops en in technische analyse clinics en zo. Hoe dat nou eigenlijk precies wordt gedaan. Maar het werkt. Sommigen zeggen van het werkt omdat Fibonacci dit heeft bedacht. Dat dit zo zou werken. Dit getal kom je ook steeds in de natuur tegen. Dus logisch dat het ook werkt bij trading. En anderen zeggen het werkt omdat iedereen er gewoon op is gaan traden. Klaar. En het werkt zolang iedereen dat doet. Zodra mensen stoppen met daarop te reageren, werkt zo'n tool niet meer. En zou dus ook als mensen stoppen met te reageren op een MA-lijn, een moving average lijn, dan werkt ook die MA-lijn of indicator, het is niet echt een lijn, hè, het is een aantal verbonden punten, werkt dan ook niet meer. Dus het is maar net wat de oorzaak van is. Naar mijn mening is het puur, mensen zijn gewend erop te traden omdat iedereen dat eigenlijk doet. Dus dat verklaart naar mijn mening waarom het een weerstandslijn is of waarom het een supportlijn is. Omdat iedereen hem als zodanig ziet. Punt uit. Heel apart. Een soort kip en ei verhaal eigenlijk. Dan kwam er een vraag van Arjen via YouTube. Die zegt, waarom kijk je niet naar de daily AMA? Die blijkt vaak veel relevanter dan deze. Nou, om te beginnen kijk ik niet naar een MA op de daily charts, zoals je misschien weet. Ik kijk naar Peaks and Troughs, dat is eigenlijk het belangrijkste die ik pak. Ik kijk naar de Keltner Channels en ik pak nog wat andere dingen bij. Maar ik zou wel eens wat willen weten, Arjen, voordat ik daar een serieus antwoord op kan geven, is waarom hij relevanter is. Geef eens wat voorbeelden. Waarom vind jij dat een EMA, want dit is eigenlijk vaak het punt, waarom vind jij een EMA, een exponentieel moving average, voortschrijdend gemiddelde, waarbij de laatste candle zwaarder meetelt dan de voorlaatste. Waarom vind je die relevanter dan een MA? Is dat op basis van onderzoek dat je hebt gedaan? Laat het zien, toon het aan. Onderbouw het, dan kan ik je ook een onderbouwd antwoord geven. Ik kan je nu alvast vertellen, mijn ervaring met de EMA is niet zo positief als van EMA-fans. Vandaar dat ik liever gewoon voor de klassieke methode kies, MA's. Maar mijn mening. Nou, tot zover even de vragen die zijn binnengekomen of die er vorige week al waren. Die heb ik gisteren moeten uitstellen. Als je vragen stelt, die komen in latere afleveringen van de CryptoCoins podcast wel aan bod. Ik kan niet, zoals je weet, alle vragen behandelen, want ik probeer er toch de vragen uit te halen die zo goed en zo kwaad als ik dat kan beslissen, voor meer mensen relevant zijn. Dus niet alle vragen worden behandeld. Wil je absoluut een antwoord op een vraag of wil je een grote kans hebben dat een vraag wordt beantwoord, kun je hem altijd ook even stellen. Natuurlijk in onze Telegram groep, bijvoorbeeld in onze standaard chatgroep op Telegram. De link daarvan is www.cryptocoins.nl/chat. Nou, we gaan naar de charts. Vandaag doen we de maandchart, de dagchart en ook even de urenchart, omdat daar al wel wat op te zien is dat interessant zou kunnen worden. Maar laten we beginnen met die maandcharts, die we één keer in de maand erbij pakken natuurlijk. Allereerst, vorige maand, ik kan me voorstellen dat je dat niet meer weet, maar vorige maand zei ik van nou, we zijn nu op weg naar een nieuwe trough, een nieuw dal. En het zou kunnen zijn dat we dat dal al hebben bereikt. Dat was het dal van de maandcandle van december. Dat stond toen op, ik geloof, 41.000 nog wat, of 42.000 nog wat. Nou, dat was, ja, 41.967. Ik heb de candle nu even in beeld. Oh, als je dit trouwens ziet op YouTube, dan zie je nu ook de chart al in beeld staan. Dit is dus de maandchart van Bitcoin versus de dollar op Bitstamp. En je ziet hier die chart of de candle van december. Dan zie je een wick aan de onderkant, een low die een low aangeeft, de laagste prijs die is gehaald. En die was $41.967. Vorige maand zei ik al, nou als de prijs daar niet onder komt deze maand, dus in januari, dan hebben we een nieuwe trough te pakken en dan gaan we door. Nou, dat is wel gebeurd. De prijs is zelfs nog flink doorgezakt sinds die low naar een nieuwe low die maar liefst, niet schrikken, ruim 20% lager ligt dan die low van december. En die was al lager, een stuk lager, ook al volgens mij 20%, misschien wel wat meer. Even kijken hoor. Iets meer dan 20%, 21%. Lager dan de low van november. Dus we zagen die enorme piek in november. Toen kregen we eigenlijk in dezelfde maand alweer een dip te zien. Die doorzetten en die doorzetten. Maar dat wil niet zeggen dat de maandchart nu opeens bearish is geworden of zo. Integendeel, we hebben nog steeds hogere pieken op de maandchart. De laatste piek die we gezien hebben van november 2021 is hoger dan de piek ervoor. Dat is die van april 2021. En die is natuurlijk een stuk hoger dan de piek daarvoor. Dat is die van augustus 2020. Kortom, we hebben een bullish trend op de maandchart, omdat de pieken steeds hoger liggen en de dalen ook. Want het dal dat we op dit ogenblik zien, dus op dit ogenblik, het kan zomaar veranderen in de loop van deze maand, maar op dit ogenblik is het dal dus die, wat is het, even kijken, $32.950, de low van deze maand tot nu toe, sorry, van vorige maand tot nu toe, is hoger dan de low die we hebben gezien van $28.600 in juni vorig jaar. Dus we hebben hogere pieken, hogere dalen op de maandchart, behoorlijke fluctuaties van echt soms wel 20% of meer per candle. Maar de chart, de maandchart, is gewoon nog steeds bullish. En hij blijft bullish als we nu de low hebben, de trough hebben bereikt, het dal hebben bereikt, de swing low hebben bereikt. De low van de maand januari is de laagste. Als je kijkt naar de low daarvoor en de low daarna. En dat betekent dat we op weg gaan naar een nieuwe piek. Maar we hebben dat dan opnieuw, hogere pieken, hogere dalen. De maandchart blijft bullish. De enige reden waarop de maandchart nu bearish zou kunnen worden, als we een lagere low en een lagere trough, een lager dal en een lagere piek gaan zien. En dat lagere dal is het eerste dan wat nu zou kunnen gaan gebeuren. Namelijk de prijs daalt, komt onder het vorige dal terecht, 28.600. En nu weet je waarschijnlijk ook waarom we steeds die prijs 28.000 noemen, waarom dat zo'n magische grens is. Dat is een trough op de maandchart. Het vorige dal op de maandchart. Als de prijs eronder duikt, dan kan het hard gaan. Dan kunnen we zomaar dalen richting, en je ziet dan bijvoorbeeld, kijk maar naar de candle van november 2000, niet schrikken, 2007. 2017, dan kun je terug in december 2017 naar prijsniveaus van rond de 18.000. En ja, dat is iets wat zou kunnen gebeuren, zeggen veel traders, want er zit, en hij zit eigenlijk iets hoger. Kijk, als je hier kijkt, hè, naar de candle van december 2017, dan zie je een high van $19.666. Die prijs, die high, is nog een keer geraakt in op de candle van, dan moet ik even goed kijken, de candle van november 2020. Dus niet afgelopen november, maar het jaar daarvoor. Toen is die prijs nog een keer gepakt. Daarna is de prijs omhoog geschoten, nog een keer gedaald. Maar uiteindelijk, en nu komt het allerbelangrijkste, de prijs is nog maar één keer geweest op het niveau van, en dan moet ik even goed kijken, $20.000. Daarna is die prijs niet meer gehaald. Dit wordt een gap genoemd. Een gat dat nooit is gevuld. En er is zo'n soort ongeschreven wet die nooit is bewezen. Het is geen theorie, het is geen axioma of iets dergelijks, maar het is een regel waar eigenlijk bijna altijd aan wordt voldaan, dat een gap altijd, of een prijs altijd twee keer moet worden geraakt. Eén keer op weg omhoog, één keer op weg naar beneden. Nou, de prijs vanaf dit niveau van, wat was het, 20.000 nog wat? Het is zelfs iets lager dan dat. Ik kan het net niet goed zien. 19.000 nog wat, 20.000 nog wat, whatever. Die prijs is maar één keer geraakt. Vandaar dat veel analisten zeggen, daar kan hij zomaar nog een keer naar terug gaan. En andere analisten zien een gap die nog wat lager ligt dan dat, van rond de 18.000. En het verklaart waarom veel analisten zeggen, die prijs moet nog een keer worden geraakt. Die gap, dat gat moet nog een keer worden gevuld. Vandaar dat dat een plausibele prijs is. Het kan opnieuw. Een beetje teruggrijpend op de opmerking die werd gemaakt, of de vraag die werd gesteld op YouTube. Traders traden erop. En omdat traders erop traden, staan er gewoon buy orders klaar op dat niveau om daar gewoon in te kopen. Omdat veel traders weten, daaronder zal de prijs niet komen, want andere traders zeggen dan, oh, het gat is nu gevuld, ik kan nu niet verder gaan verkopen, dus ik houd mijn munten bij me. Maar, even dat dus door wat die gap betreft, daar wordt pas sprake van, de kans dat die gap wordt gevuld, als de supportlijn die nu de laatste trough is, die van juni vorig jaar, als daar de prijs onderduikt. En dat lijkt er voorlopig nog niet op als je naar de maandchart kijkt, maar je weet hoe snel het kan gaan. Als je kijkt naar de wat kortere charts, als daar belangrijke supportpunten worden gebroken, kan de prijs opeens behoorlijk naar beneden schieten. Want eerlijk is eerlijk, zo ver is het nou ook weer niet. Hè. Kijk naar de hoeveelheid, de fluctuatie die een candle doormaakt, de volatiliteit van een candle de afgelopen maanden. Dan zie je hoe hard het kan gaan. En je hoeft eigenlijk, nou, we kijken gewoon even terug naar eigenlijk elke maand. Als je naar elke maand kijkt, in hoeverre de prijs zich beweegt, met een paar uitzonderingen in de periode vanaf mei 2020. Nou, pakken even wat candles erbij. Bijvoorbeeld de candle van maart 2021. De low van die candle en de high van die candle, daar zit 38% tussen. Dan pakken we de candle van april 2021. De low en de high, daar zit vanaf de low gemeten 38% tussen. Als je vanaf de high meet, is het waarschijnlijk nog wat dramatischer. Even kijken hoor. Ah nee, het is natuurlijk minder dramatisch. Vanaf de low is het al, vanaf de high is het altijd minder. Maar goed, rekenen we vanaf de high. 27%. De candle van mei 2021, vanaf de high naar de low, is niet schrikken, meer bijna 50%. Iets meer dan 49%. Nou, dan hebben we er eentje, daar werd het wat rustiger. Het verschil tussen high en low is maar 30%. Maar je snapt waar het heen gaat. Je kunt eigenlijk geen candle meer vinden waarin niet gewoon prijsverschillen plaatsvinden van 30% of meer. Nou, nu op dit ogenblik, hè, de candle van nu, de candle die net is opgebouwd, heeft op dit ogenblik een high van, wat is het, $39.115. Die is volgens mij trouwens vandaag gepakt, die high. Volgens mij vanochtend zelfs. Maar daar kijken we zo meteen wel even naar. Als ik nu vanaf dat punt eens even 20% naar beneden ga, dan kom ik uit op een prijs van, niet schrikken, $31.000. Als ik 30% naar beneden ga, kom ik uit op een prijs van onder de $28.000. Die $28.000 ligt maar 27,5%, laten we zeggen 28% af van de huidige high. En is dus absoluut een plausibele prijs als je bedenkt dat de vorige candle een low had die 31% af lag van de vorige high. Dus het is een absoluut haalbare prijs. Hoe dramatisch het ook lijkt te zijn, het stelt allemaal niet zoveel voor, want het is min of meer normaal. Dit is wat Bitcoin nu eenmaal doet. Dit is nu eenmaal de volatiliteit van Bitcoin. Zulke hoge percentages op de maandchart. Niets verder om je dus al te veel zorgen over te maken. En zelfs als het zou gebeuren, en dit is een hele aparte, zelfs als de prijs nu zou dalen, Als hij zou dalen tot, eigenlijk maakt het niet uit tot hoever hij zou dalen, de munt blijft op de maandchart nog steeds bullish, want we hebben alleen maar een lager dal. Als die daling heftig is en we dus een hele lage low krijgen, tot bijvoorbeeld 18.000 of zo, dan moet er daarna wel een piek komen die hoger is dan de all-time high, $69.000, want anders keert de maandchart om. Maar je hebt een lager piek en een lager dal nodig. Op dit ogenblik zijn de pieken hoger en de dalen hoger, dus zolang dat zo is, is de maandchart sowieso bullish. En pas als beide lager zijn, de piek en de dalen, pas dan keert die maandchart om. Dus dat duurt nog sowieso 2 maanden, drie maanden zelfs, voordat we dat zeker weten. Tot dan is de maandchart sowieso nog bullish. Nou, dan de weekchart laten we lopen, die hebben we gisteren al gedaan. Dan de dagchart. Op de dagchart zijn ook een paar interessante dingen te zien. Allereerst is hij gewoon nog steeds bearish. De maandchart bullish, hè? Maar de dagchart is gewoon, net als de weekchart, die was ook bearish. Is de dagchart is gewoon bearish. We hebben een lower low en een lower high gehad. Er zijn een paar dingen wel veranderd. Duidelijk is nu, dat was gisteren ook wel zo, en eergisteren was ook al. De Keltner Channel, de Keltner Channels, daar staat de prijs nu keurig binnen. Dat betekent dat die een neutraal signaal afgeven op het ogenblik. Heel interessant om te zien is dat de parabolic stop en reverse indicator, de parabolic SAR, die is vandaag bullish geworden, omdat de prijs, dit is vandaag gebeurd, door de PSAR aan de bovenkant is heen gebroken. Je kunt het haast niet zien, maar als je nu meekijkt naar de dagchart, dan zie je op de candle van vandaag, zie je precies op de groene lijn, toeval bestaat niet, geen wonder, dat is de trough of de low die we hebben gezien, die voor de huidige trough zorgt op 24 januari, daar staat nu een puntje, een plusje eigenlijk, dat is nu een bullish, een supportlijn, een onderdeel van een bullish trendlijn gevormd door de parabolic stop and reverse. Dus dat is nu wel een punt dat je goed in de gaten wilt houden. Als de prijs zakt door die 32.950, maar ja, dat hebben we al eerder gezegd, dan kan het rap gaan richting de 30.000 en misschien zelfs nog lager. Maar op dit ogenblik hebben we een paar dingen bereikt. Dat plafond wat hier zat, die gele lijn die je ziet, dat niveau van $39.000 is bereikt. Dat was ook ongeveer het niveau van de PSAR van vandaag. Daar is de prijs al heen geschoten. Dat betekent dat de PSAR nu een bullish signaal afgeeft op de dagchart. Geen slecht nieuws. Het is alleen maar de PSAR op de dagchart. Dus heel spannend is het allemaal nog niet. Maar het is een bullish signaal. De unbalanced volume was al bullish. Dat zijn er nu al 2. De Keltner channels zijn nu neutraal. Dat is al 2,5. Die wil je eerst bullish hebben. Dat betekent dat je wilt dat de prijs boven de bovenste band van de Keltner Channels uitkomt. Dus dat is een niveau dat ik wel een beetje in de gaten houd. Zo rond 41.500. Als de prijs daarboven komt, 41.500. Als de prijs daarboven komt, hebben we ook en ook daarboven sluit. Hebben we te maken met een bullish signaal door de Keltner Channels, namelijk een stijgend bullish momentum, een bullish signaal volgens de parabolic stop in reverse indicator, een bullish signaal volgens de unbalanced volume indicators. Dan wil je alleen nog maar een bullish trend hebben volgens de peaks and troughs analyse of theorie. En dat duurt nog wel even, want daarvoor moet de prijs nu, op dit ogenblik, omdat we nu nog steeds op weg zijn naar een nieuwe high, door de 43.518 heen. Higher highs, higher lows. Dat is het eerste wat nu moet gebeuren. Stopt de prijs nu hier, dus zou de prijs nu niet meer verder komen dan die $39.000 van net, die we net hebben gehaald, eerder vanochtend. Dan zal de prijs nu weer gaan dalen. Gaan we op weg naar een nieuwe trough. Als die trough hoger is dan de vorige, hebben we opnieuw een eerste bullish signaal. En willen we daarna een high hebben die hoger is dan die gele lijn, ook dan is de chart bullish, apart genoeg. Als je niet precies begrijpt wat ik daar bedoel, eigenlijk is het principe heel eenvoudig. Een bullish chart heeft hogere pieken en hogere dalen. Dus een piek is hoger dan de piek ervoor. Een dal is hoger dan het dal ervoor. Dat maakt een trend bullish. En het hoeft niet te betekenen dat die piek hoger is dan een piek van een tijd geleden. Nee, dat zie je hier bijvoorbeeld gebeuren. Deze piek is lager dan de piek van een tijdje geleden, maar niet per definitie lager dan een high die we al een keer zouden hebben kunnen zien. In dit geval dan niet, maar dat kan. Het maakt de chart daarom niet opeens bullish of zo, ondanks het feit dat een high hoger is dan een veel eerdere high. Nee, want je zit in een bearish trend. Dus nogmaals, stijgende pieken, stijgende dalen is bullish. Dalende pieken, dalende dalen is bearish. En op dit ogenblik hebben we te maken met dalende pieken, dalende dalen. Oftewel lower lows, lower highs en lower lows. Maar lijkt er wat licht aan het eind van de tunnel te ontstaan. Een prijs die ik echt goed in de gaten houd op dit ogenblik is de 41.400, deze lijn hier. Kijk, hier kun je een zone tekenen op het niveau vanaf 7 januari, de close daar. Dan heb je een aantal bijna doji's hier, tot een aantal onzekerheden als het gaat om de prijsontwikkeling. Tot de prijs die we hebben gezien op 21 januari met een duidelijke afwijzing aan de bovenkant, naar bovenkant, die vorige piek. Hier zit zo'n niveau, die zone van rond de 41.000. 20.000, wat is het, 21.500. Die hou ik in de gaten, die lijn. Als de prijs daarboven komt, dat is voor mij een absoluut teken dat we serieus kunnen gaan kijken naar bullish ontwikkelingen op deze chart. Op dit ogenblik is de dagchart nog steeds bearish, dus die houd ik in de gaten. En aan de onderkant, ja, dat hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen. Ik let natuurlijk op de trough die daar staat. En ook die PSAR ga ik in de gaten houden, die vandaag net zo hoog staat als de trough, maar morgen weer wat hoger komt, want de PSAR stijgt altijd in een bullish trend volgens de PSAR en daalt altijd in een bearish trend volgens de PSAR. Op dit ogenblik is dit dus het prijsniveau. Als de prijs daaronder duikt, kan het hard naar beneden gaan. Als de prijs boven deze weerstandslijn komt, die van de 41.500 nog wat, kan het hard omhoog gaan. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. En ik ben ook heel benieuwd of we dat de komende dagen al gaan zien. Want ik weet niet of dat enthousiasme wat we vanochtend even zagen, zo meteen ga je zien wat ik bedoel, blijft. Er lijkt wat meer enthousiasme in de markt te zijn dan er was. Het lijkt er een beetje op alsof de angst die mensen hebben voor de renteverhoging alweer een beetje weg is. Mensen zijn die angst alweer vergeten. Dat gaat vaak supersnel. Mensen zijn heel vaak angst vergeten en onthouden hebzucht vaak heel lang. Nou, de urenchart. Nou hebben we hem. En kijk, hier is die. De wick aan de bovenkant. Hier zo. Deze is dus een uur geleden. Het is nu 11 uur 41 als ik het opneem. 11:50. En je ziet de candle van 10 uur. Heeft een wick aan de bovenkant van 39.115. Dat is de prijs die daar is gehaald. Dat maakt de dagchart automatisch heel erg bullish. Want we hebben hogere pieken, hogere dalen. Daar komt ook nog eens een keertje bij. Dat we een cross hebben gezien van de MA20 door de MA50 heen. Dat was vannacht om 1 uur of om 2 uur. Ik weet niet precies. Ongeveer tot 12 uur, whatever. Dat is een bullish signaal. De prijs die ik nu hier in de gaten houd, is deze lijn, de MA200 lijn. Het is geen MA50. De MA20 door... Het is wel een MA50 lijn, sorry. Als de prijs door de MA50 zakt hier, die langzamere lijn, daar heb ik een signaal op staan, een alert, dan is dat voor mij een signaal dat dit weer gaat omkeren. Dat het dus echt maar even een tijdelijk iets was. Je wilt eigenlijk structureel zien wat je hier zag in de periode van 27 januari tot maar liefst 29 januari. Echt bijna 2 dagen. Meer dan 2 dagen zelfs. Je wilt gewoon die bullish trend zien. Je wilt steeds hogere highs zien en hogere lows. Oftewel hogere pieken, hogere dalen. En op dit ogenblik, we hebben natuurlijk een aantal dalingen gezien op rij, na die piek van de 29ste. Nu hebben we eigenlijk sinds de 31, sinds gisteren nacht, hebben we nu een higher highs en higher lows. Maar dat is een beetje weinig. Je wilt dat nog een paar dagen doorzien zetten. En dan kom je al vrij snel in de buurt van deze magische lijn van 40.500 die we al eerder hadden getekend. Maar daar zijn we nu nog niet. Op dit ogenblik, en dat is het goede nieuws, is de urenchart bullish. En dat is hij alweer een tijdje niet geweest. Laat hij dat nou morgen ook nog zijn, dan is dat goed nieuws voor iedereen die zich wat zorgen maakt over de prijsontwikkeling van Bitcoin. En de prijsniveaus waar ik dus op let zijn, aan de onderkant de MA50, oftewel de prijs zou niet onder de 37.900 moeten duiken eigenlijk, en aan de bovenkant 40.553. Daar let ik ook op. Nou, dan de wat nog meer wat interessant is. Oh ja, nee, niks meer op Bitcoin. Ether chart, die doen we even. Nou, zijn we vrij snel klaar mee, want de Ether maandchart lijkt behoorlijk op de, qua patroon, op de Bitcoin maandchart. We hebben een low gezien, een nieuwe trough gezien, de candle van 1 januari. Dat is op dit ogenblik dat is nu nog even een soort nieuwe trough, maar pas definitief als deze maand voorbij is en als de prijs niet onder die low is gekomen van $2160. Dus daar willen we sowieso boven blijven zitten deze maand. Dat is ook een punt dat ik in de gaten houd. Ook daar heb ik een alertje staan om te kijken of we daar onder duiken. Voor de rest is de maandchart gewoon nog steeds bullish. Hogere pieken, je raadt het al, hogere dalen, nog steeds heel erg bullish. Die weekchart hebben we gisteren al gedaan. De dagchart van Ether, die loopt iets op de feiten achter als je hem vergelijkt met Bitcoin. Misschien weet je dat nog van net. De Bitcoin PSAR, de dagchart, was al gekeerd. Die was van bearish bullish geworden. Daar staat nu het puntje precies op die groene lijn. Bij Ether is dat nog niet gebeurd. Er is wel een prijsopleving geweest van Ether. Ook hier zie je een wick op de dagchart aan de bovenkant. Maar net niet hoog genoeg om bij die PSAR te komen. Net niet hoog genoeg om bij de $2849 te komen. En dat zou de PSAR zijn geweest. De prijs stokte bij, wat was het, de high er even bij pakken. Net onder de $2800. Als dat gebeurt, gaat die PSAR naar beneden. Dan wordt hij dus bullish, dan komt hij onder de prijs te staan. Op dit ogenblik is hij nog bearish. Wat wel nu definitief is, is dat de Keltner channels neutraal zijn geworden en niet langer bearish. Want kijk, de candle van gisteren is gesloten binnen de Keltner channels. En als dat vandaag ook nog een keer gebeurt, blijft hij zo. Op dit ogenblik is hij neutraal. De OBV was al bullish, dus het ziet allemaal iets minder. Laten we zo zeggen, het blijft een bearish chart. De signalen dat die bullish zou kunnen gaan worden zijn iets minder aanwezig dan op de Bitcoin chart. Maar ook dit ziet er niet al te slecht uit. Want ook hier weer is deze lijn inmiddels doorbroken. En trouwens schiet me opeens te binnen. Die lijnen, die gisteren hebben we het daar even over gehad, over die driehoek. Weet je dat nog? Toen zei ik van, oké, dat lijkt hier een beetje een driehoek te ontstaan. Waarbij aan de bovenkant een horizontale lijn loopt, zo rond de 38.900. En aan de onderkant je een aantal lows met elkaar kunt verbinden. Dan met name behalve de fake breakout die je ziet op 24 januari... De low van de 22e en de 27e en de 28e en misschien de 31e. Teken zelf die lijn maar even. Het is een hele korte driehoek nog maar. Eigenlijk wil je ze wat langer hebben, hoewel daar geen ongeschreven of geen wet voor bestaat. Maar het begint er nu inderdaad wel op te lijken dat er zo'n driehoek ontstaat. Dat de prijs, dat er een contractie ontstaat. De prijs trekt zich samen, die beweegt niet meer zo heel veel. En dat zou betekenen dat we een uitbraak kunnen gaan zien. Niet zeker. Dit is een bullish triangle. Of het is een stijgende driehoek, ik zeg het verkeerd. Dat zou een stijgende driehoek zijn, omdat de lijn aan de onderkant schuin omhoog loopt en mijn lijn aan de bovenkant verticaal is. Dit is niet echt een driehoek die ik nu teken, maar je snapt wat ik bedoel. En bij een stijgende driehoek komt er altijd een uitbraak. Het is niet zo dat bij een stijgende driehoek in een bearish trend, waar we op dit ogenblik in zitten, die uitbraak automatisch naar boven gaat. Het kan net zo hard naar beneden gaan. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je in een bullish trend zit en er ontstaat zo'n driehoekpatroon, zoals hier, is de kans op een uitbraak groot. Erg groot. De kans op een uitbraak naar boven is dan significant veel groter dan op een uitbraak naar beneden. Maar ondanks het feit dat de onderste lijn stijgt, is de kans op een uitbraak naar boven, zelfs bij deze stijgende driehoek, niet veel groter dan de uitbraak naar beneden. Sterker nog, de kans dat de uitbraak naar beneden komt is gewoon groter, omdat we immers in een bearish trend zitten. Dus is dit nu iets waar je blij mee moet zijn, dat er nu zo'n driehoek ontstaat? Nou, niet per definitie, want als er een uitbraak komt, en daar begint het nu op te lijken, is de kans dat hij naar beneden gaat groter, omdat we in een bearish trend zitten. Naar mijn mening, op dit ogenblik. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich de komende twee dagen ontwikkeld. Het zou kunnen dat vandaag al zo'n uitbraak komt, maar ik denk eerder dat die driehoek nog wat tijd nodig heeft om te rijpen. En dan heb je nog een paar dagen candles met wat minder volatiliteit. Misschien één fake breakout of zo, maar dat is het, of naar beneden. Dat is het dan wel. De prijs zal dan waarschijnlijk weer terugkomen op het niveau waar die nu staat, zo 38.300. Sowieso al een favoriet niveau de laatste vier, vijf dagen. Maar als er een uitbraak komt, zou die waarschijnlijk naar beneden gaan, omdat we in een bearish trend zitten. Dan komen we toch weer in de buurt van dit niveau hier zo, 35.000, 36.000. En dan hopelijk niet weer heel snel naar de 33.000, want dan is de sleur weer, of dan is de afwachtendheid en de apathie en misschien de angst weer terug in de markten. Die dagchart is bearish, houd daar goed rekening mee. Wat de urenchart doet is leuk. Het is een mogelijk signaal dat de dagchart ook omkeert, maar dan moet er eigenlijk nog wel wat meer gebeuren op die urenchart. Daarvoor gebeurt er eigenlijk op dit ogenblik net wat te weinig. Nog een paar dagen lang, hogere piek en hogere dalen op de urenchart. Dan ontstaat er een realistisch scenario dat die dagchart vrij snel bullish wordt. Op dit ogenblik nog niet. Enthousiasme is er gelukkig weer wat meer dan er was. Nou, waar waren we? ITER hadden we al gehad, de maandchart. De dagchart hadden we ook al gehad. Ik zei het al, eigenlijk min of meer. Ja, het lijkt een beetje ook op de Bitcoin chart met uitzondering van die Pacer, die ziet er niet zo leuk uit. Prijs hangt hier ook een beetje, de driehoek is niet zo aanwezig. Hè. We hebben maar een paar candles. Je zou vanaf hier kunnen doortrekken en zou je kunnen zeggen, nou, er is wel een driehoekje te zien vanaf 24 januari. Maar je ziet aan de bovenkant niet echt een paar raakpunten. Dus dit is nog niet een driehoek zoals je die op de dagchart van Bitcoin ziet. Ook deze chart is gewoon, laten we daar geen doekjes ontbinden, gewoon heel erg bearish. En waar ik op let is de trough nog steeds, die 2160. Als de prijs eronder duikt, kan het hard naar beneden. Naar richting de 1700. Dat bedrag wordt door veel analisten niet voor niets genoemd. En aan de bovenkant let ik nu op twee dingen. Die Pacer, daar wil je nu echt doorheen breken. Daar heb ik ook een alert staan natuurlijk. Op 2844 ongeveer is dat nu. Of, dat zou heel mooi wezen, dat gebeurt waarschijnlijk niet zo snel, die piek van 3892. Beide signalen zijn bullish. Op dit ogenblik is er nog niet echt een heel erg duidelijk bullish signaal zichtbaar op deze chart. Nou, dat wat ITER dag betreft, dan ITER uur nog eventjes. Kijk, dat ziet er leuker uit. Je ziet de wick aan de bovenkant, dus ook wat korter dan bij de urenchart van Bitcoin. Maar dit punt is wel degelijk bereikt. Ook hier zie je een cross van de MA20 en de MA50. Niet MA200, MA50. Hier zie je de cross, die was eerder dan de cross van de 1 uur chart van Bitcoin. Dit was om 11 uur gisteravond al. De prijs is keurig boven de MA20 gebleven. Dat is op de Bitcoin urenchart weer niet zo. Daar is de prijs zelfs even onder geweest. Dus dit ziet er op de Ether chart wat stabieler uit allemaal. Maar we hebben toch evengoed niet meer een stijgende prijs. Wel hogere pieken, hogere dalen. Dus ook de Ether chart is bullish nu. Op een andere manier dan de Bitcoin chart dat is. Het gaat allemaal wat minder rap. Het gaat wat minder volatiel met wat minder sprongen. En dat zou kunnen betekenen dat als dit nog even doorzet, dit ook een bullish signaal afgeeft. Het is allemaal wat gematigder, naar mijn mening, dan het bij Bitcoin op het ogenblik is. Maar het zijn in ieder geval signalen die aangeven dat er weer wat enthousiasme in de markt terugkeert. Ik zou het mooi vinden als we nog 2 dagen op rij hogere pieken en hogere dalen op de dagcharts gaan zien van zowel Ether als Bitcoin. Dan gaat het rapportcijfer ook omhoog. Het rapportcijfer van vandaag, het crypto-rapportcijfer naar mijn mening, 6 maximaal, een zesje. Klein zesje. Dus een stuk beter dan het gisteren om deze tijd was. Dat blijkt alleen al uit de heatmap die we zo meteen gaan zien. Dat is geen roadmap meer. Dat is nu echt een groene heatmap geworden, zoals je zult zien. En dat is vaak ook wel een mooi teken. Zometeen. Eerst even goud. Goud is alweer aan het opveren. Sommige mensen, ik kreeg een paar berichten van mensen die zeiden van, hey, kijk nou eens even, een double bottom. Doe je daar niks mee? Het antwoord is nee, want het is geen double bottom, want daarvoor is de prijs daartussen te snel gestegen. Dus die laten we lopen. Dat zou trouwens hier in deze context een bullish signaal zijn geweest, omdat we in een bullish trend zitten. Dus een bevestiging van de bullish trend. Instappen met z'n allen, zo gauw de prijs boven het midden van die double bottom uitkomt. Maar dat is niet gebeurd. Dit is geen double bottom, want daarvoor ging het hier dus te hard. Wil niet zeggen dat we niet op weg zijn naar boven. Naar mijn mening wel. Dit is wel degelijk een weerstandsniveautje. Die prijs van 1812. Een vorige low. Of een vorige trough eigenlijk. Maar ik denk dat dat zomaar sneller zou kunnen gaan dan we allemaal vermoeden. En dat het een kwestie van een paar dagen zou kunnen zijn voordat we alweer op dit niveau zitten. Want het herstelt zich gewoon weer. En opnieuw, met de fundamentele waarde van Bitcoin, met de fundamentele waarde van Ether, met de fundamentele waarde van goud, is niets aan de hand. Wat we hier zagen, die prijsontwikkeling, puur angst in de markten voor dingen buiten dit om, voor dingen van buitenaf letterlijk. Zie je ook terug als we naar de aandelenmarkten kijken. Beleggers hebben het nog steeds niet zo heel erg. Er komt wel wat optimisme terug, maar een aantal aandelen wordt echt gewoon nog, laat men echt gewoon nog links liggen, met name de tech-aandelen. Mensen gaan nu op zoek of aandeelhouders proberen nu hun geld te halen of hun vermogen, hun rendement te halen uit wat waardeaandelen worden genoemd. En dat zijn niet de tech-aandelen in principe. Dus dat zie je ook een beetje terug. Er wordt wel veel in gehandeld, maar het zijn niet de aandelen die op het ogenblik het meeste rendement opleveren. En het is een kwestie van tijd, naar mijn mening, als echt komt dan niet zo positief nieuws naar buiten als het gaat om kwartaalcijfers. Als er nog meer wordt, zul je zien dat veel mensen toch wegvluchten uit die aandelen en dan echt op zoek gaan naar andere assets zoals goud. En crypto zou daadwerkelijk dan weer een asset kunnen zijn die echt in beeld komt. Hoe zit het met de heatmap? Nou, dit zag er gisteren een stuk roder uit. Toen hadden we weer zo'n roadmap. Ik zei het al, nu hebben we echt een groene. Het ziet er mooi uit allemaal. Ether stijgt sneller dan Bitcoin op dit ogenblik in prijs. Dat zie je ook terug als je naar de Ether versus Bitcoin chart gaat. Die is extreem bullish nu, met name op de korte intervallen. En sowieso laat dit zien, omdat heel veel munten veel donkerder groen zijn dan de Bitcoin, dat het lekker trade is op dit ogenblik. Je krijgt waarschijnlijk wat minder instapmeldingen als je de crypto coin scanner gebruikt. Eigenlijk is dit wat te gunstig. Het liefst wil je een heatmap zien, waarbij zeg maar zo'n 3/4 groen is en een paar zijn er roze of rood. Dat is lekkerder traden, makkelijker trading van, met veel meer instapmeldingen dan nu. Het goede nieuws hier is dat als er een instapmelding komt, is de kans dat dat een makkelijke trade wordt veel groter. Omdat het sentiment op dit ogenblik optimistischer is en enthousiaster is dan het gisteren om deze tijd was. We hebben het gehad voor vandaag wat de CryptoCoins podcast betreft. Als je vragen hebt hierover, met name en als je opmerkingen hebt over NFT's en dat soort werk, en ze zijn gefundeerd, graag, alvast bedankt daarvoor. Het wordt wat penibel met de timing van de podcast de komende 2 dagen. Het kan zijn dat de podcast morgen, pas morgen in de loop van de middag komt, omdat ik morgenochtend vroeg ook onverwachts een afspraak heb. Ik denk niet dat het me lukt om morgenochtend vroeg een podcast te maken, dus die wordt dan morgenmiddag. En donderdag, dat gaat waarschijnlijk niet lukken, maar dat zei ik gisteren al. Afijn, ik spreek je morgen dan sowieso. En tot dan, happy trading. Dag.